Het woord omdat is ontzettend belangrijk. Als je de reden aangeeft waarom je iets vraagt, zijn mensen veel eerder geneigd om iets voor jou te doen.
De leiders en professionals van Nederland helpen nog beter te worden in hun werk. Dames en heren, van harte welkom bij DenkTank, de podcast van Denkproducties. In deze driedelige special spreken we over het werk van Daniel Kahneman en hoe jij dit kunt toepassen in de dagelijkse praktijk. In deze aflevering Marjolein Bongers, beïnvloedingsdeskundige, LinkedIn-expert en auteur van het boek LinkedIn Power, ontdekt de superkracht van LinkedIn. Mijn naam is Remy Gieling. Naast mij zit co-host en oprichter van Denkproducties Hans Jansen. En Hans, allereerst even kort, waarom deze special?
Ja, we doen dit keer een podcastserie over een denker in plaats van met een denker. Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman komt in september via een live verbinding bij ons. 87 jaar jong en zijn gedachtegoed wordt door zeer veel marketeers gebruikt. Hij heeft natuurlijk een Nobelprijs gewonnen in 2002 al. En nu is elke site, elke LinkedIn, elke campagne is doordrenkt van het gedachtegoed van Kahneman. Dus we proberen dat heel praktisch te maken met tips die je ook zelf kunt toepassen.
20 minuutjes vol met praktische tips, Marjolein. Jij bent LinkedIn-expert. Ja, hoe ben je er ooit zo ingerold? Hoe word je LinkedIn-expert?
Ja, nou, gewoon beginnen, toch? Ik bedoel, ik ben 10 jaar...
Nee, maar ik heb ook een LinkedIn-pagina al heel lang, maar ik ben geen expert. Dus hoe word je het wel?
Ik ben wel breder begonnen. Dus ik ben 10,5 jaar geleden heb ik mijn bedrijf opgericht. House of Social Media was toen heel breed. Ik deed ook Facebook en Instagram en Pinterest en Twitter. En uiteindelijk ben ik me meer gaan focussen en specialiseren in LinkedIn. Dus vandaar dat, dat echt LinkedIn voor mij de focus heeft, 100%.
Hans, LinkedIn, gebruik jij het veel? Rhetorische vraag.
Ja. Ik zie het als een enorm, met dat boek LinkedIn Power is echt een enorm dik boek. Dus volgens mij, er zijn dus heel veel inzichten te delen. Dus ik gebruik het zelf de afgelopen jaren heel erg veel. Ik heb een tijdje lang dat ik dacht, nou, waar moet ik er eigenlijk op?
Ja.
En ik merk, er zitten een paar dingen aan. Dat is inderdaad, wat Marjolein ook zegt, er zit gewoon een positieve contact vibe omheen. Er wordt nooit gezeikt of gezut. Ik zit niet meer op Twitter. Ik ben er gewoon klaar mee.
Ja, dat is verschrikkelijk.
En het is gewoon met zakelijke context. Dus het is ook wel gewoon maar zakelijk relevant.
Je had laatst echt een goede te pakken. 200.000 views met een poll. Waar ging die ook weer over?
Ja, ik vroeg me af. Het is EK-jaar dit jaar. En er was een reclamecampagne van bol.com. En ik snapte hem niet. En ik was aan het appen met Ronnie Overgoor. En die zei, ik snap hem ook niet. En ik vroeg thuis en niemand snapte hem. Toen dacht ik, het is een rare reclame die niemand snapt. Hoe kan dat? Dus ik denk, ik doe gewoon een LinkedIn-poll. Snapt iemand de bol.com EK-reclame?
En?
87% snapte hem niet.
Ja.
Sterker nog, als je in Google deed, wie snapt, dan vulde Google aan de tv-reclame van bol.com als eerste. Dacht, nou ja, zeg, niet wie snapt de stelling van Pythagoras, maar wie snapt de tv-reclame van bol.com.
Marjolein, polls op LinkedIn, effectief dus? Of
nou ja, ik denk dat het een heel leuk voorbeeld is van jou. Maar ik zie ook heel veel polls voorbij komen dat ik denk van ja, god, weet je, het is ook maar net de vraag die je stelt. Soms is het ook vraag om het vragen stellen. Ja, mooi. Dan kan ik me ook voorstellen dat er wat ergernis komt bij LinkedIn-leden. Hoor ik dan in mijn praktijk. Ik vind het ook, kijk, als je een vraag hebt, een goede vraag hebt, prima. Ja, een leuke opiniepeiling stellen. Maar er komen tegenwoordig ook wel vragen voorbij. Dat dan denk ik van, die kun je overslaan.
Ja. Wat ik ook veel zie, is dat mensen dan gaan reageren onder posts van, dit hoort niet op LinkedIn.
Ja, precies.
Dan moeten we daarmee.
Ja, we moeten daarmee.
Ja, nou ja, kijk, dit hoort niet op LinkedIn. Elke LinkedIn gebruiker, iedereen bepaalt zelf wat ze op LinkedIn plaatsen natuurlijk, snap je? Kijk, LinkedIn is natuurlijk een zakelijk platform, ben ik totaal met je eens. En sommige dingen ben ik ook met je eens, die zet je eerder op Facebook dan op LinkedIn. Maar ik vind niet dat iemand voor iemand anders kan bepalen of iets wel of niet op LinkedIn hoort.
Nee. Terug naar Kahneman. Hoe beïnvloedt Kahneman jouw werk?
Nou, best wel veel eigenlijk. Ik heb mijn allerbelangrijkste inzicht is eigenlijk systeem 1 en systeem 2. En wat ik ben gaan doen sinds dat ik dat inzicht heb gekregen, is dat ik probeer systeem 1 aan te spreken van mijn potentiële klanten en mijn doelgroep. Dat doe ik voornamelijk door bepaalde contentcreatie natuurlijk. Ja, en dat gaat gewoon hartstikke goed. Dus dat is mijn allerbelangrijkste inzicht.
En nog even een hele korte recap voor de luisteraars die nog niet zo bekend zijn met systeem 1 en systeem 2. Wat is het verschil tussen die twee?
Ja, nou, systeem 1, daarmee kun je het onbewuste brein zeg maar beïnvloeden van jouw potentiële klant. En dat onbewuste brein, dat gebruiken wij het liefst de hele dag door, want dat kost ons het minste energie.
Ja.
Gebruiken we ook de meeste tijd, ik geloof iets van 95% van de tijd. En systeem 2, ja, dan moeten mensen nadenken. En
als analytische brein.
Ja, precies. Dat gebruiken we eigenlijk liever niet, want dat kost denkkracht. Dus het is veel makkelijker om het systeem 1 aan te spreken. En als je weet hoe je dat moet doen, is het helemaal niet zo moeilijk.
Voorbeeldjes. Heb je wat voorbeelden van succesvolle campagnes die je voorbij ziet komen, op LinkedIn in dit geval, die dat systeem één brein aanspreken?
Wat ik heel vaak zie op LinkedIn is, dan gaan mensen gaan een update schrijven en dan willen ze een beetje moeilijk doen. Weet je? Of willen ze belangrijk overkomen, zeg maar. Maar dat belangrijk overkomen, dat kun je ook achterwege laten. Dus vertel gewoon wat je wil vertellen. Hè? Dat hoorde je eigenlijk ook in de podcast met Bas Wouters, hè, hiervoor. Daar werd ook al gezegd van, nou, spreek gewoon de mensen aan alsof ze 7 jaar zijn. In ieder geval, ik zeg altijd, vermijd die jargon. Praat, weet je wel. Dus positiever is absoluut makkelijker. Dus probeer je update zo makkelijk mogelijk te maken. Makkelijker is positiever. Excuus, ik zei het verkeerd. Ja. Dus jargon praat vermijden. Zorg ervoor dat je content ook snackable is. En wat ik bedoel met snackable is dat, wat ik ook nog wel eens zie, is dat organisaties of professionals, dan willen ze heel veel vertellen. En dan gaan ze een hele lange update maken.
Ja. Meerdere alinea's.
Ja. Nou ja, of geen alinea's. Ja. Is totaal niet leesbaar. Dan haak je ook al af.
Ja.
Dus als je al iets wil vertellen, kijk sowieso al welke woorden en welke zinnen je kunt skippen. En als dat niet kan, werk dan wel met voldoende witte ruimtes. Wil je iets opsommen, werk met bullet points bijvoorbeeld. Dus dat zijn ook allemaal hele simpele dingen die je kunt gebruiken.
Moet je het als persoon plaatsen of als bedrijf?
Oh, daar kan ik heel veel over vertellen. Ja, dat is een vraag waar ik heel veel over kan.
Ik kan me voorstellen dat je deze vraag veel krijgt.
Ja, nou kijk, als je een bedrijfspagina hebt, dan kun je die natuurlijk prima gebruiken. Maar een bedrijfspagina zie ik echt als een basis voor bedrijven en niet meer dan dat. Wat ik heel vaak zie in de praktijk is dat er van hoge hand wordt gezegd tegen de marketing of communicatie. Nou, dit is de bedrijfspagina. We willen zoveel volgers, we willen dit bereik hebben. En dan succes. En ik zeg altijd van, ja, dat gaat je niet lukken. Je hebt de medewerkers daarbij nodig. Dus hè, laat de medewerkers het verhaal van je organisatie vertellen. Als ik zou moeten kiezen, dan zou ik zeggen personen. Maar natuurlijk, een bedrijfspagina is een prima basis. Maar personen zijn vele malen krachtiger. Het vertrouwen in personen is trouwens ook vele malen groter dan het vertrouwen in merken of logo's.
En ja, engagement is ook wat hoger. Ik zie altijd, als je dan een bedrijf iets ziet plaatsen, dan misschien een paar likes. Ja. Terwijl als je dan een Hans als kopman van de productie
wel 10
plaatsen.
Zo. Ja.
Nee, maar ik denk mooi is het voorbeeld van jou, Hans. Ik denk dat mensen ook heel dat ze het ook heel erg leuk vinden om jou te volgen, toch? Jou persoonlijk.
Ja, je krijgt wel van die berichten dat zeiden, ja, toch, laten we zo zeggen, ik had mezelf voorgenomen dat ik het meer ging doen. Zeiden ze, oh, maar jullie zijn de laatste tijd zoveel aan het doen. Dus, ja, nou, eigenlijk de laatste tijd vertel ik er gewoon wat meer over. Maar je moet een soort schaamte overheen.
Ja.
Dat je achter de schermen een rolleiding geeft van hoe werkt zo'n studio. Ja, we zitten al een jaar in die studio. Dus maar gewoon het feit dat je inderdaad als een soort razende reporter van je bedrijf, want dat ben je dan eigenlijk, of een soort boegbeeld, mensen meeneemt in je werk.
Kan het ook een beetje doorslaan? Je ziet al eens van die mensen die hebben dan een social media cursus gedaan. En die gaan dan vervolgens elke dag een of andere vlog opnemen over dat ze weer een kopje koffie hebben gedronken met weet ik veel wie.
Oh ja.
Mm-hmm. Steeds op hetzelfde tijdstip.
Ja.
Ingeplande post. Ja.
Ja. Ja, precies. Of dat gaan ze vertellen dan wat ze hebben gedaan. En wie weet ik het allemaal. Hoe vind je de juiste balans dat het toch wel aantrekkelijk ook is voor je volgers? Of maakt het niet zoveel uit en moet je het gewoon maar lekker alles erop pleuren?
Maar dit is ook weer eigenlijk is dit best wel een lastige vraag, want misschien ligt de irritatiegrens bij jou ligt lager dan bij mij. Snap je? Dus bij iedereen ervaart dat anders. Ik ben wel, wat ik wel vind, en misschien is dat wel een antwoord op je vraag, is dat ik vind altijd dat kwaliteit boven kwantiteit gaat. Dus ik zal als klant aan mij vragen van hoe vaak moet ik posten op LinkedIn? Dan zeg ik altijd, nou, hoe vaak heb jij goede content?
Wat heb je te melden?
Wat heb je te melden? Ja, natuurlijk. Ja, ja. Als jij een week lang niks te melden hebt, nou, dan laat het lekker liggen. Als jij zegt, van, nou, ik heb 3 updates in de week, die zijn steengoed, dan heb ik echt iets leuks te melden. Ook prima.
Ja.
Dus ja, dat is een beetje afhankelijk van de content die je hebt.
Terug naar de tips, de LinkedIn tips. Profielfoto's.
Oh, profielfoto's, ja.
Ja, want jij koppelt daar een inzicht van Kahneman aan, hè? Het halo-effect.
Ja, klopt. Ja, dat is profielfoto's is natuurlijk ook wel heel veel over gezegd en over geschreven, denk ik. En wat jij zegt, Hans, dat halo-effect, dat is inderdaad ook wel een inzicht van Kahneman. Is dat wij op basis van een bepaalde karaktereigenschap of een bepaald uiterlijk van iemand, daar koppelen we dan gelijk iets aan, zeg maar. Dus ik kwam hier binnen en ik zag jou voor het eerst en ik zag een vriendelijke glimlach en denk ik gelijk van, oh, dat is een sympathieke sympathieke...
Toen wel.
Nee. Ja, sympathieke man. Dus dat is dat doen we heel vluchtig. Hè? Dus we oordelen heel vluchtig op basis van wat we dan zien. Daar koppelen we ook weer allerlei andere oordelen aan vast. Wat helemaal niet waar hoeft te zijn. Zo had ik bijvoorbeeld 2 weken geleden moest ik een training geven. En dan scan ik van tevoren altijd alle personen. En dat doe ik even de profielen, maar ook natuurlijk de foto's. En toen kwam ik terecht bij een mevrouw en die had zo'n enorme strenge foto. En haar profiel was ook alleen maar ik en ik. Zo begon ze ook iedere keer. Denk, oh, wat een afschuwelijk mens, dacht ik nog. Weet je wel, verschrikkelijk. En ik ontmoette haar en ik zag gewoon zo'n ontzettende warme persoonlijkheid zitten. Met een mooie lach. Ik zeg, je matcht totaal niet met je LinkedIn profiel. Dus nee, maar op basis daarvan had ik me ook wel een beeld gevormd over een persoon. Wat totaal niet klopte. Dus wat belangrijk is, om dan weer even op je vraag terug te komen. Is dat mensen een goede profielfoto gebruiken. En wat is dan een goede profielfoto? En hoe kun je ervoor zorgen dat je het halo-effect bereikt bij mensen en niet het hoorn-effect? Want dat is het tegenovergestelde. Mensen denken, dat vind ik een vervelend mens. Een glimlach is altijd wel verstandig. Want we hebben onbewust een positieve aanname bij glimlachende mensen.
Grappig. Ik had laatst hetzelfde. Ik had ook iemand inderdaad die keek op al zijn profielfoto, maar ook alle foto's die je dan online kon vinden bij artikelen. Ik was wat research aan het doen. Kijk je ontzettend zagrijnig. En dan denk je dus dat het een hele onaardige, onvriendelijke persoon is. Of heel ongeïnteresseerd.
Ja.
Hartstikke leuke jongen. Ja. Dus dat is...
Eén ding dat brandt op mijn lippen. Ja. Dat ik weet, af en toe zie ik mensen van een LinkedIn-foto. En ik moet daar zo om lachen. Dat ze aan het bellen zijn. Ik had op een gegeven moment ook gezegd. Dat is ook lullig. Wil je net een profielfoto maken? Gaat de telefoon.
Bellende. Ik heb het nog nooit tegengekomen.
Ja, de Cor Molenaar bijvoorbeeld. Marketingprofessor, toch? Zou je kunnen zeggen.
Ja.
Die heeft dat.
Ja, waarschijnlijk ga ik nu overal zien.
Dat ik denk dan, wat wil je?
Ja.
Nou ja, nee, ik ben sowieso haal alles gewoon weg. Dus ook geen zonnebrillen, geen telefoons, Maar wat vrouwen ook kunnen doen, wat ik heel veel vrouwen ook zie doen, die gaan dan verleidelijk kijken op LinkedIn. Ja. Weet ik ook niet wat de beste manier is. Weet je, dat is gewoon een
vriendelijke
bereiken. Ja. Maar een vriendelijke glimlach en kijk in de camera, maak contact ook met de bezoeker van jouw LinkedIn profiel.
Mm-hmm. Kijk de mannen nooit verleidelijk op LinkedIn?
Minder. Ja.
Hey, dat zijn voorbeelden van jouw eigen LinkedIn profiel en zoals je daar naar kijkt. Wat is nou het beste voorbeeld in jouw werkterrein van de toepassing van Kahneman die je voorbij hebt zien komen? Een gaaf voorbeeld kan van jezelf zijn of van iemand anders. Van wat heb je dat je dacht, dit is gewoon echt slim gedaan?
Nou, wat ik laatst voorbij zag komen, het was een lezing van een spreker en dan kon je een boekenpakket winnen. Dus dan moest je een foto maken van de lezing en degene met de meeste likes, die zou dan kon dat boekenpakket winnen. En degene met de meeste likes, en dan komen we weer terecht op dat communiceren zoals een 7-jarige, die had daar neergezet van like mijn post en omdat ik een boekenpakket kan winnen. En dat is natuurlijk ook heel simpel. Dus als je gewoon de reden aangeeft, zijn mensen eerder geneigd om iets te doen. En in deze is dat natuurlijk heel duidelijk. Maar ook het woordje omdat heeft heel veel waarde. Hè? Want we kennen natuurlijk allemaal, ik denk dat de luisteraar wel dat voorbeeld kent van die kopieermachines. Ze zijn inmiddels ook wel uitgekoud. Maar het woord omdat is ontzettend belangrijk. Als je de reden aangeeft waarom je iets vraagt, zijn mensen veel eerder geneigd om iets voor jou te doen.
Ja. En ik vind voor die paar mensen die het voorbeeld van het kopieerapparaat niet kennen.
Ja.
Er is onderzoek gedaan naar mensen die in de rij moeten staan voor het kopieerapparaat. En als je eigenlijk wil voordringen, wat je heel graag wil, dan kan je zeggen, mag ik even kopiëren omdat ik een vliegtuig moet halen? Nou, laat ze voor. Maar het werkt zelfs als je zegt, mag ik even voor omdat ik moet kopiëren?
Ja.
Dat schijnt gewoon te werken.
Dus de reden maakt eigenlijk helemaal niet meer uit.
De reden maakt niks uit. Was in het onderzoek dan waren 94% die liet jou dan voor. Hè? Ja. Als je zei van omdat ik goed moet kopiëren. Terwijl als je zei van mag ik voor zonder een reden, dan was het 60%.
Ja.
Ja, die kopiëremachines die hebben we bijna niet meer. Maar het woordje omdat, ik doe het thuis ook wel eens. Dan, dat is leuk hoor. Voor luister ook leuk om thuis te testen. Dan zei ik tegen mijn dochter van wil je even de vaatwas uitruimen? En ze bleef gewoon op de bank zitten, puber. En na 10 minuten zei ik van, zou je even mij de vaatwas willen uitruimen? En dan gaf ik gelijk een reden. En ze stond gelijk op, omdat je een reden geeft om iets te doen. Dus doe dat maar. Hè. Als je graag iets van iemand gedaan wilt hebben, geef je de reden aan. Gebruik het woordje omdat en je zult zien wat er gebeurt.
Fascinerend. Ik ga het... Ik ga dit zakelijk en privé flink misbruiken.
Ja, ik vond het een mooi voorbeeld ook qua een beetje andersom. Met priming, door eerst een reden te geven en daarna... het verzoek te doen.
Ja?
fantastisch voorbeeld in een bejaardenhuis waar mijn oma zat. Daar was iemand die moest altijd de deur openhouden. En zij zat altijd: meneer Gieling, u ziet er zo sterk uit. Ja, wilt u even de deur openhouden? Ja, dan ben ik zo sterk, dan ga ik het ook maar doen.
Ja, precies,
je kunt inderdaad
precies.
Ook wel gewoon...
Draait eens om.
Precies, ja, kan ook.
Ja, welk advies zou je nog willen geven aan de luisteraars die die inzichten van Kahneman graag willen toepassen in de dagelijkse praktijk? Wat is laaghangend fruit?
Een aantal heb ik al vermeld. Dus spreek dat onbewuste brein aan, dus doe niet te moeilijk. Vermijd jargonpraat. Kijk eens even goed naar je profiel. Maar wat ik ook al belangrijk vind, en daar hebben we het nog niet over gehad, is... We hebben het net gehad over jezelf profileren en welke content je kunt maken. Maar ik denk dat het net zo belangrijk is, en misschien wordt het ook vaak vergeten, door te luisteren. Dus luister naar jouw netwerk. Waar zijn mensen mee bezig? En geef mensen aandacht. Want als je mensen aandacht geeft, dan zul je ook zien dat je het ook weer terugkrijgt.
Ah, niet alleen maar zenden.
Nee, en dat is wat ik nog wel heel veel zie op LinkedIn. Dat mensen heel veel aan het zenden zijn. En nogmaals, het is prima om jezelf te profileren. Maar ik vind het ook belangrijk om te luisteren naar je netwerk en de mensen aandacht te geven. En wat je daarmee bereikt, dan word je ook weer sympathieker gevonden. Dus dat is ook wel weer fijn, toch? Als je mensen aandacht geeft, word je ook direct weer sympathieker gevonden.
En aandacht door te reageren op berichten van anderen bijvoorbeeld?
Ja, precies. Ja, dus niet alleen maar met jezelf bezig zijn, maar gewoon eens af en toe door de feed van LinkedIn scrollen, eens kijken waar je klanten mee bezig zijn, potentiële klanten, samenwerkingspartners en reageer erop.
Ja. Of misschien wel een direct message sturen dat het nog toch persoonlijker
kan ook,
is dan...
inderdaad, maar het gaat wel om mensen aandacht geven. Ja.
En een kleine tip, die noemde je net voor de uitzending eventjes, we waren wat foto's voor social media aan het maken.
Oh ja.
En Hans en ik waren nog heel erg in zo'n liggende fotoformaat. Jij zei nee, ik moet er eentje in een vierkant hebben, want dat scoort 64% meer?
Vierkant formaat komt 78% prominenter in beeld. Dus en zeker als je het hebt op mobiel, als je gaat werken met horizontale foto's, ja, dat is super klein. Het nadeel is dat je een vierkante foto kun je niet draaien. Horizontaal kun je eventueel draaien. Maar goed, ik denk dat heel weinig mensen dat doen.
Om
te draaien.
Okay. Dus, dat vond ik ook een mooi tip.
Ik zou gaan voor vierkant.
Foto's voor,
En video's. En video's.
Ja.
Ja. En even in het verlengde van het vorige van jou, dat is wel grappig. Nou, we hebben natuurlijk een bijzondere tijd gehad in de corona-jaren, wil ik wel bijna zeggen. Op een gegeven moment kwam er een flow dat we mensen aan werk gingen helpen. Dat is ook ongeveer zomervakantie vorig jaar. Toen dacht ik, nou weet je wat, ik kende toen best wel veel mensen die eruit werden gebonjourd bij eventlocaties en zo. Want dat stond gewoon stil. Dus ik heb op een gegeven moment een paar mensen gewoon een aanbeveling geschreven. Dacht, ja, weet je wat, ik vind het gewoon een toffe peer. En die mensen moesten weg, omdat ondanks dat ze heel goed waren. En later mailde iemand, zegt hij, ja, door jouw aanbeveling heb ik nu een nieuwe baan.
Oh, wat goed.
Toen dacht ik, holy macaroni, hoe vet is dat?
Ja, super cool.
En dat is zo grappig, dat is ook wat mensen hebben het vaak over wederkerigheid. Hè? Eigenlijk, en er zit een soort idee achter dat wederkerigheid, als ik iets voor jou doe, Remy, dan sta ik bij jou in de plus en dan sta jij bij mij in de min. Maar dat is helemaal niet waar. Want doordat ik iets voor jou doe, vind ik jou ook sympathieker. En volgens mij is dat cognitieve dissonantie of zoiets. Dan ga je naar voor jezelf rechtvaardigen waarom je iets leuks doet voor iemand. Dus als je iets leuks doet voor iemand, dan werkt dat twee keer plus. Toen dacht ik, ja, potverdorie, als dat zo is, waarom zou je het laten?
Het is een driedelige special die we opnemen. We spreken onder meer met beïnvloedingsexpert Bas Wouters en online marketinggoeroe Chris Kolen. Aan allebei hebben ze ook een vraag aan jou gesteld.
Mm-hmm.
En de vraag van Bas was allereerst, als je het hebt over dat systeem één brein, wat is nou een voorbeeld waarbij je dat zelf laatst ben tegengekomen? Wanneer heb je misschien iets gekocht waarvan je dacht, oh ja, dat is dat ik.
Ja, kopen doe ik altijd met systeem 1. Kopen doe ik altijd met systeem 1. Nou, ik denk, ik heb hier over nagedacht. Ik kan zoveel opnoemen eigenlijk, maar misschien is het wel leuk, is niet laatst. Dus 10,5 jaar geleden toen ik mijn bedrijf ging starten. Toen zei iedereen tegen mij, je moet het nu wel doen in de crisis. En daar zitten mensen al op te wachten. Ja, dat heb ik gewoon mijn gevoel gevolgd en niet eens rationeel over nagedacht, maar ik ben gewoon gestart. Dus misschien is dat wel een mooi voorbeeld.
Nou, 10 jaar later nog steeds...
Precies.
Christy, wil ik graag van jou weten. Wat is in jouw ogen het meest onderschatte psychologische principe als het gaat om persoonlijke connecties online? Wat gebruiken we nog niet genoeg?
Als je connecties met mensen gaat maken op LinkedIn, dan kun je het verschil maken tegenwoordig door persoonlijk te zijn. Dus dan zou ik eerder zeggen van, als je met iemand een connectie wil maken, geef dan aan waarom, wat de reden is dat je graag een connectie met iemand wil maken. Heb je ook gelijk al een opening natuurlijk voor een mooi gesprek. Dus dat zou ik dan aangeven. Dat nog vaak onderschat wordt. Als ik in mijn trainingen vraag van hoeveel procent van de mensen schrijft een persoonlijke noot. 10% bij en de rest allemaal niet.
Dat is alleen maar knopje.
Ja, maar ja, daarom. Ja. Ik zeg altijd, op LinkedIn kun je echt het verschil maken door persoonlijk te zijn. Dus dan zou ik dat willen. Ja, zou dat mijn antwoord zijn?
Top.
En wat is je vraag aan de andere twee gasten in de special?
Mijn andere vraag is, heb je een eigen succesverhaal met een van de inzichten van Kahneman?
We gaan het horen. Dankjewel voor het luisteren naar een nieuwe aflevering van DenkTank, de podcast van Denkproducties. Wil je dan meer weten over het werk van Kahneman en hoe je dat kan toepassen? Luister dan de andere twee podcasts die we hierover hebben gemaakt. Of kom gewoon naar het event met Daniel Kahneman.
21 september.
21 september. Kaarten zijn verkrijgbaar op denkproducties.nl. Ik hoop je daar te zien. Heel erg bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.